de verlosser is eigenlijk de hoge priester. En de koning is de koning en samen zijn ze dus Melchizedek. En hoewel het dan hier wel zwaar niet genoemd wordt, wordt er wel degelijk over gesproken. De verlosser zou koning zijn. De hoge priester zou koning zijn. Men wacht dus op de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar hier klaagt Israël dat ze geworden zijn net als de heidenen. Zo net als een willekeurig heidens volk waarover de Heer van ouds ook niet geëerst heeft. Volken die nooit van ouds uit Egypte zijn uitgeleid of geleid zijn door de woestijn of wat dan ook. Volken die nooit genoemd zijn met de naam van Jehovah. Volken die immers genoemd werden met de naam van Ra of Ammon. Ik heb het over Egypte. Hè? Of Baal. Of Dagon van de Filistijnen. Maar Israël is natuurlijk toch dat volk van ouds af en doet hier een beroep op de God van ouds. En noemt weer de naam des Heren. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Maar Israël was het volk van Jehovah, was Ami, werd naar de naam van de Heren genoemd, maar is geworden Lo Ami. En de naam van de Heren wordt niet alleen niet meer aangeroepen, maar wordt in dat verband ook gewoonlijk helemaal niet meer genoemd. Nou, en dan staat er in hoofdstuk 64, vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Het is uiteraard een gebed om verlossing. Opdat de Heer alsnog de hemelen zou openen en alsnog Israël zou verlossen, uit zou leiden uit de slavernij en zou leiden door de woestijn, eventueel aan door de afgrond, wat ook de dood kan zijn natuurlijk, enzovoorts. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Leuke uitdrukking overigens. Scheurdet. Wat scheurt er zoal? De voorrang. Jawel. Dat bedoel ik nou maar, hè. En als de voorhang scheurt, dan gaat de hemel open en dan breekt het nieuwe verbond aan, is de gedachte. En ook over Israël uiteraard. Dus dit is eigenlijk een verwijzing naar de dood en opstanding van de Heer Jezus. Want toen scheurde het voorhangsel, hè? Bij zijn dood uiteraard. Toen werd een einde gemaakt aan het oude verbond en daarna een begin aan het nieuwe. Maar de bedoeling is dat de hemelen zouden scheuren. De betekenis daarbij blijft gelijk. Namelijk de bedoeling is dat de hemelen geopend zouden worden. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Nou, daar zien wij ook naar uit, naar precies dezezelfde gebeurtenis. Want ook wij leven in de dagen van dat Israël Lo-Ami is. Ja, wij zijn Ami geworden, maar Israël is nog steeds Lo-Ami, de volkeren zijn dat ook. En het wachten is op dat de hemelen opengaan en de Heer nederkomt om zich te verheerlijken of om verheerlijkt te worden in de wereld en ook aan de wereld. Daarbij wordt uiteraard gedoeld op de verschijning van de Heer, zijn nederkomst of wederkomst aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar wij weten dat voor die tijd nog de hemelen scheuren in verband met de opname van de gemeente, maar het is eigenlijk gezien van oudsher als één en dezelfde gebeurtenis. Ik weet niet of je verstand van fotografie hebt, maar als je met een, dan niet een fototoestel, maar neem dan een verrekijker. Als je dan kijkt naar dingen die in de verte zijn, dan kun je de afstand, onderlinge afstand tussen de dingen die in de verte zijn, niet meer zien. Dat wordt allemaal bij elkaar getrokken. Dus ook de manier waarop telefoto's gemaakt worden, met zo'n grote lens, hebben de dingen bij elkaar gehaald worden. Dan krijg je namelijk dat de dingen van veraf weliswaar dichtbij gebracht worden, maar de onderlinge verhoudingen, die zijn dan ook anders. De dingen lijken dichter bij elkaar dan ze in werkelijkheid zijn. Soms maakt men ook bewust dit soort foto's om dingen die echt in werkelijkheid ver uit elkaar liggen, om die toch samen op één foto te krijgen alsof ze vlak achter elkaar liggen. Andersom kan natuurlijk ook. Foto van heel dichtbij nemen, dan lijken de dingen verder van elkaar af te zijn. Maar zo is het met de profetieën ook. Als van grote afstand gekeken wordt naar de wederkomst van Christus, dan is de verschijning van de Heer in de lucht voor de gemeente, de verschijning op de Olijfberg voor Israël en ook de verschijning op de troon zijn en de heerlijkheid aan het begin van de 1000 jaren, dat lijkt allemaal één geheel te zijn. Dus de Heer komt weder in de lucht op de berg op de troon. Zo dicht bij elkaar zal ik het nu zeggen. In de lucht op de berg op de troon. In werkelijkheid is het 40 jaar, hè? 7 en 33. Eerst in de lucht, 7 jaar later pas. En 7 jaar kunnen heel lang duren. Vooral in dagen van verdrukking. 7 jaar later pas op de Olijfberg. En dan nog 33 jaar. En dat zijn heel lange jaren, hoor, die 33 jaar. Ja. Ja, van 360 dagen. Dan kun je nagaan hoe lang ze zijn. 33 jaren van 360 dagen. En dat van grote verdrukking, dat is echt erg lang. Wij noemen het een korte bedeling, een korte periode. Maar het is, gezien de gebeurtenissen daarin, eigenlijk een hele lange bedeling. Maar hoe dat ook zij, de gebeurtenissen, daar zitten dus in totaal 40 jaar tussen. Maar vanaf afstand gezien is het gewoon de wederkomst van Christus. Alsof het allemaal in één klap allemaal zou gebeuren. Dus zelfs hebben we vanuit het Oude Testament nog de gedachte dat ook vrij snel daarop volgt de jongste dag. Wordt allemaal als één geheel gezien, hè? Het wordt als het ware dichter bij elkaar getrokken. Maar wij dienen te beseffen dat het over meer gaat dan alleen maar één gebeurtenis. Maar niettemin, de hemelen zullen scheuren. En het is eigenlijk de beschrijving van de dingen die gebeuren met ingang van de opname van de gemeente. En zeker tot aan de 1000 jaren. Misschien moet ik eigenlijk nog langer rekenen. Maar in ieder geval, die gebeurtenissen zijn het rond de wederkomst van Christus. Waarin de Heer zal nederkomen. En waarin de bergen van zijn aangezicht zullen vervlieten. Zo staat het er. Nou, noem eens een berg die zal vervlieten of die laag gemaakt zal worden. Zeg makkelijk. Er zou iets als een berg in zee geworpen worden, volgens Openbaring. Die berg is een uitbeelding van Babel. Het laatste wereldrijk, de berg. Want een berg staat voor verhoging, de hoge dingen, de koningen. Want bergen zijn, of heuvelen, bergen zijn koningen, staat er immers. Nou, het laatste koninkrijk is dat van Babel, die berg zal vernederd worden, waar alle bergen zullen vervlieten. Uitzakken betekent dat, hè? Alsof ze ineens vloeibaar geworden zijn. Het is net zo'n beetje zo'n oude pudding, hè? Die in elkaar zakt. En is die mislukt natuurlijk, maar dat is met al die wereldrijken zo. Hè? Het is bovendien natuurlijk weer een nadere toelichting van Jesaja 40. Namelijk vers 4. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Het zal laag gemaakt worden. Heel het tweede deel van Jesaja komen we steeds terug op het eerste hoofdstuk daarvan. Namelijk Jesaja 40. De bergen zullen vernederd worden. Nogmaals, die bergen zijn er misschien wel 10. Dan zijn het er 10 ook uit Openbaring en uit Daniel. Maar als er maar 1 is, is het de laatste en dan is het Babel uiteraard. Dus och dat gij nederkwam, doordat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen om uw naam aan uw wederpartij bekend te maken. Het water wordt gekookt dan, hè? Maar de gedachte is dat een oordeel zou komen over, laten we maar zeggen, Edom uit het voorgaande hoofdstuk. Er komt nog wat anders bij. Edom staat voor de Edomieten in de eerste plaats, Edomieten in het algemeen. En eigenlijk is het zo dat alle Arabische volkeren gerekend moeten worden tot de Edomieten. Ja, er zijn erbij waarvan het niet helemaal nog 100% zekerheid te zeggen is. Maar in het algemeen zijn het Arabische volkeren en daar horen de Palestijnen ook bij. En dat zeg ik omdat het laatste wereldrijk en dus de laatste grote berg inderdaad geregeerd wordt door één Palestijn, een Filistijn. He? De beruchte koperen ko, hè? Dat weet u nog, hè? Wat weet u nog? Koperen ko, hè? Koperen go. Goliath namelijk. De koning van het laatste wereldrijk, van het Griekse wereldrijk, hè? Dat is een Palestijn, zodat het oordeel over Edom hier vermeld in Jesaja 63 toch een heel logisch vervolg heeft in Jesaja 64, waar alle bergen vernederd zullen worden. Maar die bergen of die sterken of die koninkrijken worden inderdaad geregeerd door één Edomiet. Door Esau, of zo u wilt. Maar er komt een oordeel. Ook uitgebeeld in het vuur, een smeltvuur heet het hier. Een vuur om dingen te smelten, maar wat hier smelt zijn uiteraard die bergen uit het voorgaande vers. Zult u zeggen, dat kan niet. Nee, maar in de typologie kan alles, hè? In een droom ook. Een heet vuur en dan smelt de berg. Een oordeel over de koninkrijken der aarde. En zo zal het vuur ook de wateren doen opbobbelen. Dat niet alleen. Als u het mij vraagt, gaat het niet alleen om opbobbelen, maar ook om verdampen. Want hier gaat het om kokend water. Waarbij het water hier ongetwijfeld het beeld is van de volkeren, die weliswaar woest tekeer gaan, maar daarbij verdampen, verdwijnen. Dus tot de ketel droog is. Dus het vuur doet de wateren opbobbelen. En dat om uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken, staat er. Och dat gij de hemelen scheuren, dat gij nederkwaamt. Om aan de ene kant de bergen te doen vervlieden enzovoorts. En aan de andere kant om uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken. Laat de heidenen voor uw aangezicht beven. Dat al zo mag je wel weer weglaten. Dat maakt niks uit. Laat de heidenen voor uw aangezicht beven. En u ziet in hoofdstuk 63 Edom, maar in hoofdstuk 64 gewoon de heidenen. En dat is elke keer het geval als over Edom gesproken wordt. Edom en dan Adam dus. En dan staat er in vers 3, toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten, gij kwaamt neder van uw aangezicht, vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen. En geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God. Wat hij doen zal, dien die op hem wacht. Ik heb het vers maar meteen helemaal gelezen. Vers 3 en 4 van Jesaja 64. Er staat dan hier en daar in de verleden tijd. Maar ik heb er nogal moeite mee. Want ik denk dat het allemaal om de toekomst gaat. De Heer zal namelijk vreselijke dingen doen. Gij zult vreselijke dingen doen die wij niet verwachten. Want er is een tijd geweest dat Israël helemaal niks verwachtte. Maar de Heer zal toch die vreselijke dingen doen. En dan gaat het om de grote verdrukking natuurlijk. Niet alleen aan Israël, maar vooral ook over de volkeren. En het wordt hier genoemd samen met gij kwaamt neder van uw aangezicht vervloten de bergen. Dat zijn blijkbaar die vreselijke dingen. Al genoemd in de voorgaande twee versen, maar nu weer. En er wordt gezegd dat Israël het niet verwachtte, maar het gaat wel gebeuren. En dan in vers 4 staat dat er dingen zijn zoals ze in het verleden nog nooit gebeurd zijn. Meer dus dan wat God van ouds gedaan heeft. En dat wat God van ouds gedaan heeft, stond immers in vers 16. En ook een beetje in vers 19 van het voorgaande hoofdstuk. De verwijzing was naar de uittocht uit Egypte, de verlossing van Israël bij de aanvang van het oude verbond. Maar hier gaat het om de verlossing van Egypte, wanneer voor hen ook het nieuwe verbond aanbreekt. En dus staat er, van alles heeft men het niet gehoord. Nog met oren vernomen en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God. En er wordt dan gesproken over die dingen die God zal doen voor degene die op hem wacht. U kent toch de uitdrukking, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Nou, dat wachten op de zaligheid van de Heer wil zeggen dat die zaligheid later komt dan oorspronkelijk verwacht werd. En daarom hangt zo'n uitspraak samen met de aard van onze bedeling. Die wij ook beschrijven als het uitstel van het koninkrijk. Hè? Zo noemen we dat soms. Hè? Men zou op die zaligheid moeten wachten. Nou is dat in zekere zin natuurlijk altijd toepasbaar dat je ergens op moet wachten. Zelfs als je weet precies hoe laat de bus komt, moet je op de bus wachten. En als je er niet op moet wachten, dan was je te laat. Het moet bij tijd zijn. Maar het is altijd wachten bedoel ik maar. Ook als je precies weet wanneer het komt. Maar het gaat er natuurlijk toch om dat hier langer gewacht wordt dan aanvankelijk gedacht werd. Maar het bijzondere van het vers is natuurlijk ook dan nog dat het weliswaar in de eerste plaats spreekt over de toekomstige verlossing, de toekomstige zaligheid van Israël, die 2000 jaar later komt dan verwacht mocht worden. Nou ja, 1993 vooruit dan. Maar die dan in ieder geval 2000 jaar later komt dan aanvankelijk verwacht mocht worden. Dat is ook de meest voor de hand liggende letterlijke betekenis van het vers. Maar er zit nog meer achter. Want er blijkt namelijk dat juist dit vers ook in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. Namelijk in 1 Korinthe 2 vers 9. Ik zocht heel wat anders, maar 1 Korinthe 2 vers 9 namelijk, waar dit vers geciteerd wordt, en een beetje vrij, want zo gaat dat dikwijls in het Nieuwe Testament, dan wordt het meteen verklaard, want in 1 Korinthe 2 staat, vers 9, maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En dit is nou zo eigenaardig, maar tegelijkertijd ook weer zo vanzelfsprekend, want het blijkt nu dat een vers uit Jesaja 64, vers 4, wat van toepassing is op het uitblijven van de verlossing van Israël. Het spreekt dus over de zegeningen die Israël zou ontvangen na verloop van tijd, nadat men gewacht heeft, hè, dat vers in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en wordt toegepast, niet op Israël, maar op de gemeente. En dat is ook precies de enige reden waarom het aangehaald wordt. Want anders hoefde het niet aangehaald te worden. Want, oude verhaal, en ik hoop daar van de zomer nog veel uitgebreider bij stil te staan. Want in het Nieuwe Testament worden oud-testamentische profetieën geciteerd maar, en toegepast, maar niet in hun directe letterlijke oud-testamentische betekenis, maar in een specifieke, speciale nieuw-testamentische toepassing ervan, niet op Israël en de volkeren, want daar spreken al die profetieën letterlijk over, maar op de gemeente. En dat is met dit vers ook zo. En dat is opmerkelijk, omdat juist dit vers zo duidelijk spreekt over gemeentelijke waarheden. Het gaat immers om dingen die niet gehoord en niet gezien zijn. Om verborgene dingen. Maar in Jesaja 64 betekent het letterlijk dat die dingen voor Israël verborgen blijven en pas later geopenbaard zouden worden. Letterlijk aan Israël, uiteraard. De hemel zal dus toch scheuren, de Heer zal toch nederdalen, alles wat hoog is zal vernederd worden, enzovoorts. En dat wat 2000 jaar lang minstens onbekend is geweest in Israël, zal dan toch aan Israël bekendgemaakt worden. Hoe? Wel, doordat Israël die geest ontvangt. Ja, dan gaan we even grote stappen verder, hè. Omdat Israël aan het eind van de 70ste week van Daniel, volgens Joël 2 althans, de geest ontvangt, de geest die op Israël zou uitgestort worden, waarbij de jongelingen zouden dromen en de anderen zouden weer gezichten zien enzovoort, ze zou geprofeteerd worden. Kortom, er zouden dingen die onbekend waren aan hen bekendgemaakt worden. Kortom, de geest zou ook deze verborgene dingen aan Israël openbaren straks aan het einde van de 70ste week van Daniel. En dus na de val van Jeruzalem. Dat is Joël 2. Ja, helemaal zelfs Joël 2, vanaf het begin. Maar hier in Jesaja wordt diezelfde uitspraak, of hier uit Jesaja wordt dezelfde uitspraak genomen en wordt in 1 Korinthe 2 toegepast op de gemeente. Maar het laat zich eenvoudig verklaren, de gemeente wacht namelijk ook op diezelfde zaligheid. Wij zijn immers degene die ons afhankelijk hebben gesteld van deze zaligheid. We hebben er lang op moeten wachten en de Heer maakt het ons bekend. Nu, in onze dagen. Let wel, niet bij de opname van de gemeente. Nu, in onze dagen. Men had erop moeten wachten. En het leuke is nou nog, maar daarvoor zou je eigenlijk 1 Korinthe 2 goed moeten kennen. Het leuke is dan nog dat ook de Korintiërs daarop hebben moeten wachten. Want er staat, dat Paulus zegt tot de Korintiërs, In vers 2, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En ik was bij jullie in zwakheid en in vrezen en vele beving. En de Korintiërs hebben dus moeten wachten op de prediking van de opstanding van Christus en de overwinning die door Christus behaald is. En ze hebben dus moeten wachten op de prediking van al die zegeningen die daarbij horen. Want eigenlijk moet ik in vers 1 beginnen van 1 Korinther 2. Daar staat namelijk: ik broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden. Daar moesten ze dus nog even op wachten. Of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Ik ben even vertaald met getuigenis, maar het berust op een misverstand. Daar ga ik nou niet verder op in, maar het moet staan. Verborgenheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Paulus zegt dus dat hij dat niet gedaan heeft. Doet hij dat dan nooit? Komen met uitnemendheid van woorden en prediken van de verborgenheid van God. Jawel, dat doet hij wel. Dat zegt hij ook in vers 6. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen, doch een wijsheid niet van deze wereld, nog de overste deze wereld die er niet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, die uit vers 1 dus, die bedekt was, welke God tevoren geordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Maar men moet wachten tot men volwassen geworden is, alvorens men die dingen ontvangt. Dat is wat hier staat. Nou zijn er twee verklaringen van dat principe dat men volwassen zou worden, ook in het Nieuwe Testament. De een is namelijk dat gesproken wordt over, het zijn eigenlijk drie, maar de laatste laat ik weg. De laatste is die toegepast op het persoonlijk gelovige. Daar ga ik nog niet op in. Maar er zijn er dan daarnaast twee. De een is die toegepast op Israël en die genoemd wordt in Galaten 4. Waar staat dat Israël kind was onder het oude verbond. En dat op de tijd van de vader tevoren gesteld, dat kind zou gesteld worden tot volwassene, tot zoon namelijk. En er wordt dan gezegd dat Israël onder het oude verbond kind is, maar sinds de opstanding van Christus onder het nieuwe verbond wordt het, door geloof uiteraard, wordt het gesteld tot zoon. En er staat er dus ook rond, want zoals loopt het uit in Galaten 4, staat opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Het kind is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren gesteld, maar toen die tijd vol was, in de volheid der tijden heet het dan, maar dat is de volheid van de tijd van de vader tevoren gesteld, volheid van het oude verbond, in de volheid der tijden heeft God zijn zoon gezonden geworden, uit de vrouw geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, de kinderen, verlossen zou, en opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen, in de vrijheid uiteraard, die in Galaten gepredikt wordt. Zodat Israël onder de wet kind was, maar nu door de dood en opstanding van Christus vrijgemaakt van de wet, wordt het aangesteld tot zoon, als het geloof tenminste. En wij doen dat, dus wij worden tot zoon gesteld. Nou, deze verborgene dingen worden geopenbaard niet aan kinderen, maar aan de zonen, aan de volwassenen. Dus heeft Israël erop moeten wachten. En dat zegt het ook, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Het wachten was namelijk tot de wet voorbij is en de opgewekte Christus zou verschijnen. En daarom worden dan de verborgen dingen geopenbaard. Dat was de toepassing op Israël. Maar je hebt een andere toepassing. Dat is een toepassing op, laten we zeggen, de gemeente. Waarbij bij de opstanding van Christus die gemeente ontstond. Kind, uiteraard, onvolwassen, maar waarbij een tijd zou passeren tot aan die volwassenheid, door de vader tevoren gesteld ook, en die tijd van volwassenheid brak aan bij de bediening van de apostel Paulus, die inderdaad uitdrukkelijk leerde, er wordt vele malen genoemd, die uitdrukkelijk leerde dat een gelovige niet leeft onder de wet, want dat hoort bij kindschap, maar leeft in de vrijheid van de zonen gods. De zonen gods. en dus als volwassene leeft onder de genade, maar niet meer in vrijheid. Niet meer in, niet meer in slavernij bedoel ik, niet meer in dienstbaarheid en dus niet meer als kind. Dat is de toepassing ervan op de gemeente. En wat we hier in 1 Korinthe 2 vinden, is dat het vers uit Jesaja wordt toegepast op de gemeente, die aanvankelijk eerst kind is en dan zoon wordt. En zelfs in de geschiedenis van de gemeente Korinthe komt dat tot uitdrukking, waarbij die gemeente zelf eerst bestond uit louter kinderen. En dus werd hen gepredikt over het lijden en sterven van de Heer Jezus, over de wijze waarop verlossing tot stand kwam. Maar pas later, en met name door deze brief, worden zij uitdrukkelijk bekendgemaakt met de opstanding en verhoging van Christus en de consequenties daarvan. Nou, dat is het. En deze laatste toepassing ligt weliswaar niet meteen aan de oppervlakte van Jesaja 64, wat was het? Vers 4, ja, Jesaja 64, vers 4. Maar het is wel de toepassing die Paulus er in nieuwtestamentische tijd aan geeft. De oude oorspronkelijke toepassing is dus gewoon Israël onder de wet, wachtend op de volwassenheid en op het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar de nieuwtestamentische toepassing om de gemeente is aanvankelijke gemeente, nog onder de wet, maar wanneer de volwassenheid komt, worden zij bekendgemaakt met de verborgenheden en wordt hen bekendgemaakt dat ze in vrijheid leven onder de troon der genade, omdat de hoge priester op de troon der genade zit en dat zij een hemelsburgerschap hebben ontvangen enzovoorts. En dat is de dubbele toepassing van één en dezelfde profetie en zo is het altijd, zo gaat het altijd. Ik weet wel dat het moeilijk klinkt, maar het is het eigenlijk helemaal niet, omdat het gewoon een bestaand principe is. Citeren van een schriftplaats uit het Oude Testament in het Nieuwe betekent altijd dat er een nieuwe toepassing aan die profetie gegeven wordt, één in verband met de gemeente. En dat gebeurt hier dus ook. In de praktijk is trouwens het verschil toch niet zo groot in dit vers, want de gedachte is gewoon dat men erop wacht, men wacht op het koninkrijk of de zaligheid of wat dan ook. Nou, voor Israël komt die zaligheid pas straks aan het eind van de 70ste week van Daniel op zijn vroegst. En voor de gemeente is het inmiddels al gekomen. Maar men wacht erop. En als je het allemaal nog te ingewikkeld vindt, dan heb ik nog een eenvoudigere toepassing van dezelfde profetie. De discipelen zeiden tot de Heer, na zijn opstanding, zult gij in deze dagen het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Toen zei de Heer, nou wacht er maar even op. Ga maar naar Jeruzalem, hou je mond dicht, blijf daar, wacht. Tot het Pinksteren werd. En toen gebeurde het. Toen kwam daar de geest. En toen ineens werden verborgen dingen bekendgemaakt. Nou, dat is het verhaal. Nou, heb ik het alleen toegepast op de discipelen. Maar het is precies hetzelfde. Eerst een periode van wachten, daarna van openbaring. Dat is wordt op de gemeente toegepast. Wordt op de gemeenten in de Bijbel zelfs toegepast, maar op de gemeente in het algemeen. Maar het wordt ook toegepast op Israël, die wacht op de zaligheid in dezezelfde dagen waarin wij er ook op wachten. Dus uiteindelijk is het verschil niet zo groot. Alleen aan de gemeente komt het eerder dan aan Israël. Maar in beide gevallen wordt het geopenbaard door de geest. De geest die uitgestort werd op de Pinksterdag, zeggen wij dan, waaruit de gemeente tot stand kwam. En aan de andere kant de geest die uitgestort wordt volgens Joël 2 in de toekomst aan het eind van de 70ste week van Daniel. En daar wordt Israël geconfronteerd met de zaligheid die verborgen was. Dat is het. Dus een dubbele toepassing met hier en daar wat typologische voorbeelden daarvan. Maar het gaat erom, dat is de belangrijke gedachte van Jesaja 64 vers 4, het gaat erom dat die zaligheid komt later dan oorspronkelijk verwacht. Wij verwachten het niet, stond er ook, vers 3. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten, of wij verwachten ze niet, of wij verwachten sowieso niet, gij kwaamt neder en van uw aangezicht vervloten de bergen. Dat had niemand verwacht, maar het kwam wel. En in de letterlijke toepassing gaat het dan de koninkrijken in de toekomst die vernederd worden. In een wat geestelijke toepassing op de gemeente betekent natuurlijk dat Satan en zijn engelen overwonnen zijn en zo, hè. Dat die hoge jongens, die bergen, vernederd worden. Maar dus, wat men van ouds niet heeft gehoord, nog met oren vernomen en geen oog heeft gezien, die dingen die zou de Heer doen die op hem wacht zaten. Wat hij doen zal voor degene die op hem wacht. En in 1 Korinthe 2 staat, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Wij hebben er eerst op gewacht, maar gekregen, Israël wacht nog steeds. En zal ook krijgen. De zaligheid namelijk. En dan staat er in vers 5 van Jesaja 64, gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet voor degene die uw gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden wierden. Dat is een moeilijke tekst en de reden daarvoor, die hebt u waarschijnlijk al begrepen. Dat komt namelijk omdat hier met name ook al in vers 4 gesproken werd over de roeping van de gemeente. En dan blijven we natuurlijk zitten met teksten waarvan de betekenis nou niet zo erg duidelijk is. En we zitten altijd met twee verschillende toepassingen. De toepassing op Israël is natuurlijk altijd de meest voor de hand liggende. Dan betekent het gewoon dat de Heer tegemoet zal komen aan de vrolijke. De vrolijke is namelijk degene die blij is. En degene die blij is, is blij omdat hij een blijde boodschap gehoord heeft. Het kan natuurlijk niet helpen dat er zoveel zijn die zich christenen noemen, die menen te leven onder het nieuwe verbond, die in de praktijk toch echter leven onder het oude en daarom helemaal niet blij zijn. Of de Heer hen ooit ontmoet, dat is nog de grote vraag. Maar hier staat, gij ontmoet de vrolijke. Gij ontmoet namelijk degene die gerechtigheid doet aan degene die uw gedenken op uw wegen. En die horen dus allemaal bij elkaar, hè? De vrolijke is degene die ook gerechtigheid doet aan degene die aan u denken, op uw wegen. Wel, de gedachte is natuurlijk letterlijk dat het hier gaat om gelovigen uit Israël, ook speciaal in de toekomst, die de weg des Heren hebben leren kennen en die ook gerechtigheid doen aan degene die weg des Heren kennen en die zich daarin verblijden. Maar de apostel Paulus, die in 1 Korinthe 2 vers 9 vers 4 van dit hoofdstuk al aanhaalt, is ook de man die in de Filippense brief zo uitgebreid zegt dat wij als gelovigen ons zouden verblijden. Dat we vrolijk zouden zijn dus. Opgewekt. Blij zouden zijn, in de vrijheid zouden staan en dat soort dingen meer. En dat is denk ik ook een verwijzing naar dit schriftgedeelte. Want wij zijn immers degene die aan de Heer denken in zijn wegen. Let u op hoe dat er staat, hè, in vers 5. Die gerechtigheid doet aan degene die uwer gedenken op uw wegen. Hier gaat het om degene die blij zijn, omdat zij zich bezighouden met de wegen des Heren. Ze zijn niet blij omdat de Heer hen bezighoudt met hun eigen wegen. Misschien is dat wel zo, maar dat staat er niet, zeg ik altijd, hè. Maar andersom. En het kenmerk van oprechte gelovigen in onze dagen is dat hij blij is om de wegen des Heren, om de weg die de Heer zelf gaat. Die weg van verhoging. Dat we ons verblijden in zijn heerlijkheid en ook uitzien naar de uitwerking daarvan in de toekomst. Nou, dat geldt natuurlijk voor Israël in de toekomst ook, maar als al een tijd is waarin dit van toepassing is, is het natuurlijk in onze dagen. Dat wij ons verblijden in de weg of de wegen des Heren, en dan hebben we een toepassing ervan dus op de gemeente. Maar nogmaals, in de praktijk maakt het weinig uit. Het gaat gewoon om de weg des Heren nu in onze dagen, waarbij er verborgen is voor de wereld en waarbij de hemel het moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Dat is de weg. Zoals genoemd in Handelingen steeds, de weg, eigenlijk met hoofdletters, de weg. Maar dat zijn de wegen des Heren ook in het algemeen.
Een blij hart maakt je aangezicht vrolijk.
Ja, dat is in de Spreuken, hè? Ja. Ja. Dat wil zeggen, als de blijdschap is van binnen, komt het er naar buiten uit. En je zou dus met tamelijk grote vrijmoedigheid ook andersom mogen concluderen. Als er nooit blijdschap op het aangezicht is, komt dat omdat er geen blijdschap in het hart is. We hebben binnenpret. En buiten dan dikwijls ook.
Ondanks dat er nare dingen.
Ja, want het komt van binnenuit. Daar komt het op neer, hè?
Ja.
Ja, daar gaat het om. Dat moet inwendig zijn. Dat moet inwendig zo'n bron zijn. Hè? Het bezig zijn met de uitwendige dingen heeft altijd een verkeerde uitwerking. De uitwendige dingen zijn namelijk helemaal niet leuk. Niet echt. En als wij er toch om lachen, ook om uitwendige dingen, om zienlijke dingen, is dat gewoonlijk omdat wij er meer in zien dan alleen de uitwendige dingen. Dan zien wij er iets diepers in, dan zien wij er humor in. Ik bedoel er nog niks geestelijks mee, ik bedoel gewoon het algemeen. De uitwendige dingen zijn in werkelijkheid nooit leuk. Als we er toch om lachen, komt dat omdat we meer zien dan alleen het uitwendige. Dat is het gevoel voor humor eigenlijk. Maar in het geestelijke geldt dat nog veel sterker. Er is geen reden tot lachen om uitwendige dingen. Maar de inwendige dingen, de geestelijke dingen, geven ons grote reden tot blijdschap. Ja. En daarom staat er, die in de hemel woont zal lachen. Dat vind ik heel mooi, want dat is binnen. He, dat lachen. Dat is in het binnenste heiligdom. Daar is reden tot blijdschap en vrolijkheid, ja.
Ik had langs al dit een lange neuzen. En als er daar was maar zeven, dan vond ik dat... Als ook gewoon moeder, heb ik dat ook, of zo. Toen ik die heer leerde kennen. En toen keek ik naar die kwalificeren. En ik weet niet of het daardoor kwam, maar de Heer liet me schijnbaar toch wat zien. En toen dacht ik aan een dode conifeer, als daar sneeuw op lag. Dat die toch heel prachtig is.
Ja.
En toen zag ik ineens hoe God mij zag, onder het bloed van zijn zoon.
Ja.
En daardoor, misschien niet op opslag, maar daardoor is dat helemaal bij mij weggegaan.
Ja.
En toen ben ik binnengekregen, omdat ik een lange
ja, 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 ja.
Ja,
dat kun je ook omlachen, ja. Ja.
Ja. Je kunt me toch opleiden, gij ontmoet de vrolijke mijn hoofd hebben. Dat is de klusje.
Nou ja, natuurlijk. Dat is ook zo, hoor. Dat is ook zo. Dit soort uitspraken, wanneer we ze toepassen op Israël, dan zijn ze ook van toepassing op de gemeente gewoonlijk. Maar als dat zo is, dan is dat zo omdat ze in de eerste plaats van toepassing zijn op de Heer Jezus zelf. Dat is ook zo natuurlijk, hè. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet aan degene die uwe gedenken op uw wegen. En die vrolijke is dan inderdaad de Heer Jezus zelf in de eerste plaats. Maar daarna wordt het natuurlijk wel toegepast op alle gelovigen. Zie, gij waart verbolgen omdat wij gezondigd hebben. Dat geldt ook voor Israël. Dat gezondigd dat er in de toekomst tot geloof komt. Maar het geldt net zo goed voor ons die horen tot de gemeente in onze dagen. Wij hadden ook gezondigd. Maar de Heer heeft ons ervan verlost. Gij waart verbolgen omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid opdat wij behouden werden. In dezelfde, namelijk in de vrolijke, is de eeuwigheid. Dat lijkt me de meest voor de hand liggende. Ik denk dat de strekking van het vers nogal moeilijk is. Maar het lijkt mij zo te zijn dat in dezelfde, dat duidt op de vrolijke. Of op die gerechtigheid doet. Hè? In dezelfde is de eeuwigheid. Opdat wij behouden werden. Dat dezelfde zouden kunnen slaan. De vrolijken in het algemeen. En dus onder de gelovigen levend onder het nieuwe verbond. Want in ons is de eeuwigheid. Dat valt niet te ontkennen. In ons is de eeuwigheid. Namelijk het eeuwige leven. Opdat wij behouden worden. Of zouden worden. Dat is natuurlijk ook zo. Want door het eeuwig leven wat in ons is, worden wij behouden. Maar Johannes zou gezegd hebben, en u weet wat... Hé, hey, daar ben ik vandaag nog nauwelijks geweest. Huh? Johannes zou gezegd hebben, want die had iets met Jesaja. Johannes zou gezegd hebben, jawel, maar het eeuwig leven is in de Zoon. God, dit is de getuigenis dat ons God het eeuwig leven gegeven heeft. Jawel, maar dit leven is in de Zoon. Zodat je nu alsnog voor de vrolijke leest, de Heer Jezus. Nee, dat klopt grammaticaal dan niet. Gij ontmoet de vrolijke en in de vrolijke is de eeuwigheid. Of gij ontmoet degene die gerechtigheid doet aan degene die uw gedenken. En in diezelfde, in diegene die gerechtigheid doet, is de eeuwigheid. Opdat wij behouden werden. En dan is het leven dus inderdaad in de Zoon. En die de Zoon heeft, heeft het leven enzovoorts. Dat geldt in onze dagen, geldt net zo goed in de dagen van de toekomst. Bovendien, dit was geciteerd uit de eerste Johannesbrief, waarvan ik ook al eens gezegd heb, denk er wel om. Natuurlijk heeft de Johannesbrief van alles te maken met de gemeente, waar Johannes nou eenmaal ook lid van was. Maar het neemt niet weg dat de brief zijn grote actualiteit pas krijgt in de volgende bedeling. In verband met Israël dus. Dat geldt voor deze uitspraken ook. In de vrolijke is de eeuwigheid, oftewel het eeuwige leven. En dat is opdat wij behouden zouden worden. Maar dat geldt ook voor Israël, niet alleen voor ons nu, maar voor Israël straks ook. Het leven is in de Zoon, en wie in de Zoon geloof heeft leven. Psalm 2, waar we leven waren, zegt dat natuurlijk ook. Kust de Zoon. Dat betekent eigenlijk eet hem op. Nou ja, dat mag je niet meer vertellen, maar kussen wil eigenlijk zeggen opeten. Bijten is het, hè? Ja. Dus opeten. Ja, het is een wat rare bescherming. Het is natuurlijk typologie. Het is een vorm van eenwording, jazeker. Ja. Dus opeten. Ja. Vroeger zouden ze elkaar wel willen opeten. Maar nu hebben ze spijt dat ze het niet gedaan hebben. Die kent u toch, hè? Nou ja. Ja. Doch wij allen, vers 6 nu, doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kreet. Daar heb je het nou. Vers 6 kan alleen maar gezegd worden door het ongelovige Israël. Maar als het vers 6 over Israël gaat, dan gaat vers 5 niet over Israël, maar alleen over de gemeente. En zo zit het weer eens in elkaar. Hè? Als je zo'n vers 5 leest, kun je zeggen, het kan over Israël gaan, het kan ook over de gemeente gaan. Door de beide van toepassing gebracht. Maar lees je dan vers 6, dan gaat het niet als de geloof, gaat het niet over de gemeente, maar over Israël. En uit het contrast blijkt dan vers 5 alsnog te gaan alleen over de gemeente. En vers 4 dus ook. En dat is ook wat Paulus zei in 1 Korinthe 2 vers 9. Zie, het is altijd zo dat de versen, woorden, maar versen ook, een betekenis krijgen uit de context. Wat ik laatst over die hoge priester gezegd heb, waar ik net even op terugkwam, dat zou ik nou weer moeten zeggen. Als je alleen leest over Aaron, dan moet je weten, Aaron is het model van het Aaronitische priesterschap, maar daarmee is hij een type van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Aaron is namelijk een type van Christus, staat gewoon letterlijk zo in de Hebreeënbrief. Maar heb je daarnaast ook Eleazar vermeld, Aaron en Eleazar, dan is Aaron niet alleen Aaron slechts het type van het Oud-Testamentische priesterschap, niet van het Nieuwe, alleen van het Oude. En Eleazar, de zoon, is dan een beeld van het Nieuw-Testamentische priesterschap. En hij krijgt het priesterschap van Aaron. Uit het contrast blijkt dat. En als er dan nog eens Pinhas bij staat, dan krijg je dat het Nieuw-Testamentische priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek nog onderverdeeld wordt in priesterschap in verband met het geopenbaard koninkrijk. Dat is dan Eleazar en Pinhas alleen van het verborgen koninkrijk. Maar denk er wel om, die laatste toepassing van alleen Pinhas, de hoge priester van het verborgen koninkrijk, die laatste toepassing vind je in Hebreeën terug, maar dan gewoon onder de naam Aaron. Omdat het domweg niet over Eleazar en Pinhas gesproken wordt. Die worden er niet bijgehaald, dus zo gedetailleerd wordt het niet besproken, dan is Aaron gewoon heel het Oud-Testamentische priesterschap, dat een model is of een type is van het Nieuw-Testamentische. Dat is het maar. Dus je moet er goed mee om weten te springen, dat die begrippen een algemene betekenis hebben, maar die algemene betekenis, die brede, wordt beperkt door het gebruiken van ook andere beelden en typen en woorden enzovoort. Al wat toegevoegd wordt is altijd een beperking. En dag, zeggen wij, is in onze taal althans gewoonlijk een periode van 24 uur. Maar dag en nacht is ook een periode van 24 uur, zodat nu het begrip dag toch wat korter is uitgevallen. Namelijk alleen de tijd dat het licht is. En de tijd dat het donker is, wordt nog niet meer tot de dag gerekend, omdat dat de nacht is. Dus heb je alleen het woord dag, dan is dat de optelling van dag en nacht samen. Dat is het eigenaardige, hè? Dag plus nacht is gewoon dag. Wiskundig kom je daar nooit mee weg, maar dit is geen wiskunde, dit is taal. Zodat door het gebruik van andere uitdrukkingen de ene beperkt wordt. Hè? En daar gaat het maar om. Dat heb ik van het woord eeuwig ook wel eens gezegd. Dat is een woord dat in sterke mate afhankelijk is van het verband waarin het gebruikt wordt. Dat kun je niet verabsoluteren, maar dat kun je met bijna geen enkel begrip. Omdat de betekenis als strekking of toepassing van een woord in elk geval in hoge mate bepaald wordt. Dus soms uitsluitend bepaald wordt door de context waarin het staat. Ja. Ik was wel even, wanneer was het? Koninginnedag ergens, hadden ze een feest. En toen werd mij verteld dat het was nou zo mooi, het was nou mooi weer. Want een jaar terug hadden ze hetzelfde feest, maar toen was het 's middags behoorlijk gaan regenen. Heb je dat? Was behoorlijk gaan regenen. Onzin natuurlijk. Wat nou als het onbehoorlijk zou zijn gaan regenen? Is dat dan het tegenovergestelde? Nee, men heeft bedoeld dat het onbehoorlijk zou regenen, want men hoorde niet te regenen. Maar men weet de betekenis van het woord niet en men gebruikt het dan in de betekenis van het begon erg te regenen. Maar behoorlijk is wat anders. En eigenlijk wordt het woord in de tegenovergestelde betekenis gebruikt. He? Nou, en zo moet je eens lezen in de krant over mensen, weet ik wie het waren. Ja, was spoorwegpersoneel geloof ik. Die waren actie aan het voorbereiden of zo. Nou, dan lees je in het woordenboek wat actie is. En dat betekent actie heeft te maken met actief zijn, bezig zijn, iets doen. Maar als je leest van de een of andere bond dat die acties gaat ondernemen, betekent het juist dat ze niks gaan doen. Precies het tegenovergestelde. Ze houden er namelijk mee op. Behalve natuurlijk bij ambtenaren. Want, nou ja, goed, laat maar zitten. Ik denk, wat zou er gebeuren als ambtenaren acties gaan ondernemen? Ik kan het me niet voorstellen, maar goed. Hè? Ja, waarschijnlijk. Ik. Hè? Ja, dus ik begrijp die dingen niet. Maar ik moet het vaak denken als ik weer eens wat lees of hoor, dan denk ik, ja jongens, als veel mensen die dan zich met bijbelstudie bezighouden, als die dit soort taalgebruik zouden bestuderen op dezelfde wijze als waarop ze de bijbel bestuderen, zouden ze absoluut tot volkomen verkeerde conclusies komen. En daarom doe ik dit nou maar ter waarschuwing. Je moet de context lezen. Je moet elk woord, elke zin lezen in het verband waarin het staat. Want dat is bepalend. Niet de betekenis van een woord zelf. Actie wil zeggen dat men iets doet. Maar soms betekent het woord juist precies het tegenovergestelde. En dat, ik geef nou zo uit het hoofd even twee voorbeelden. Maar er zijn er talloze natuurlijk. Hè? Nou. Ik laat het er weer bij, ga weer terug naar Jesaja 64. Lezen wij vers 5, dan zeggen wij, of vers 4 en 5, dan zeggen we, nou het zou op Israël kunnen slaan, het zou ook op de gemeente kunnen staan, zo heb ik het ook uitgelegd. Maar lees je daarna vers 6, en als vers 6 dan gaat over Israël, dan spreken vers 4 en 5 over de gemeente. Leuk hè, dat je dat eerst kun je dus lezen vers 4 en 5 en denk je het gaat over Israël. Nou ja, bij nader inzien toch ook over de gemeente, maar dat is alleen omdat we het weten. Maar zou het over Israël gaan, maar lees je dan vers 6, dan krijg je het ineens andersom. Dan blijkt vers 6 te gaan over Israël en vers 4 en 5 over de gemeente. Nou, dat moet je leren. Zo leren lezen.
Dan denk je ook aan de woorden nu, dat staat dat we door de Heilige Geest kunnen zien wat ons in genade geschonken is.
Dat staat daar ook, hè? Daar in 1 Korinthe 2.
Daar kun je op deuren, ja. Dan houdt u het aan.
Ja.
Ga ik het beter begrepen.
Ja.
Om het verder
ja.
te kunnen vertellen.
Ja.
Maar dan begreep je de woorden van mij die genade geschonken is.
Is ook zo, ja.
Ja.
Nou, vers 6 dan gaat over Israël. Wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. De uiterlijke vorm van Israël wordt weggeworpen, was weggeworpen. En er bestond geen Joodse staat meer zelfs. Hè? En wij alle vallen af als een blad, dan gooit de boom zijn kleed af. Of wordt uitgetogen, dat is zelfs ook een beeld van de dood allemaal. En je zou het meteen moeten vergelijken weer met Openbaring 6. Waar de sterren van de hemel vallen onder andere. Zoals ook de onrijpe vijgen van de vijgenboom geschud worden. Maar het komt op hetzelfde neer. Het kan ook zijn dat het blad van de boom geschud wordt. Het is het beeld van de dood en van het afvallen van het uitwendige, het kleed. Want dit gaat dus over de grote verdrukking eigenlijk. Wij alle vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Dat wil zeggen, door de misdaden en overtredingen worden ze weggevoerd. Ook dit vind je het Nieuwe Testament terug, waar staat dat wij dood waren door de misdaden en de zonde. Onze misdaden hebben ons het leven, dit aardse leven althans, ontnomen. En er is niemand die uw naam aanroept. En waarom zou men die naam aanroepen? Opdat men daardoor behouden zou worden, want al wie de naam des Heeren aanroept zou behouden worden. Zodat je hier nu weer, via deze uitdrukking, het aanroepen van de naam des Heeren, een verbinding hebt met Joël 2. Want daar staat dat de Heer zijn geest zou geven op Israël, want al wie de naam des Heeren zou aanroepen zou zalig worden. En die geest zouden ze krijgen om te weten de dingen die hem van God geschonken zijn. En wat ontvangen ze dan? Wat is hun geschonken? De zaligheid. En hoe krijgen ze daar deel aan? Door hem aan te roepen. Joël 2. Maar ook Joël 2 wordt in het Nieuwe Testament geciteerd en toegepast op de gemeente. Aan wie de geest gegeven is. En die de naam des Heeren heeft aangeroepen enzovoorts. En dat was op de Pinksterdag bijvoorbeeld dan, hè? Er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpen. Dat wil zeggen dat hij zou opstaan en dat hij u aangrijpen. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons. En daar staat de uitdrukking dus weer eens een keer. Hè? Het verbergen van het aangezicht. De uitdrukking die we al tegenkwamen in hoofdstuk 53. Hij was verbergende het aangezicht. Weet u nog? En daarna ook in hoofdstuk 59. En 57. Nou ja, onder andere dan. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons en doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Want Israël was ook hoog, net als die bergen uit vers 1 en 2. Maar Israël is gesmolten. Israël kwam onder het oordeel. In zekere zin is dat in het verleden gebeurd. Maar in andere zin zal het natuurlijk in de toekomst gebeuren, in de dag des toorns. Uit hoofdstuk 63, vers 6 en vers 4, de dag der wraak. Doch nu, heren, vers 8, gij zijt onze vader, en daar wordt aangesloten dus bij vers 16 van hoofdstuk 63, vandaar dat boven hoofdstuk 64 ook niet een nieuwe kop gezet is. Het is gewoon één en dezelfde doorgaande gedachtegang, doorgaande gebed ook eigenlijk. Doch nu, Jehovah, gij zijt onze vader, wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker. Hetgeen ook een verwijzing is naar het Nieuwe Testament. Nou ja, eerst naar, wat was het, Ezechiël. Maar ook naar het Nieuwe Testament, waar het beeld van de pottenbakker en het leem ook wordt gebruikt in verband met Israël. Maar ook in verband met de gemeente. Precies hetzelfde wordt aangehaald, want ook de gemeente is, wordt gemaakt door de pottenbakker. Want, en ik vertel het nu gewoon met eigen woorden, hè, zonder nou meteen al die schriftplaatsen op te zoeken. Want het verhaal van de pottenbakker in Ezechiël en aangehaald in Romeinen is dat God eerst uit een klomp leem als pottenbakker een vat maakt op de draaischijf. Een vat ter onere, dat wil zeggen, het was niet mooi. En dus werd het werk, die pot, onder de handen van de pottenbakker weer gewoon vernietigd, teruggebracht tot weer een klomp leem, wat het aanvankelijk ook was. En daarna wordt uit die klomp leem alsnog een vat ter ere gemaakt. Uit dezelfde klomp leem. Heel gemakkelijk, hè? Dus je moet je voorstellen, een klomp leem, grondmateriaal van de pottenbakker, die dat vormt, de draaiende schijf, met zijn handen en in het water, moet er altijd water bij als iets vorm krijgt, hè? Een beeld van het woord van God. Modderig leem moet het ook zijn, hè? Nat gemaakt zijn. En dan wordt het gevormd, het vat, maar daarna wordt het weer, dit vat weer teruggebracht tot een klomp leem en dan alsnog een vat. En dat is de definitieve. Want hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, zegt de Hebreeënbrief. Nou, in de Romeinenbrief wordt deze gedachte uit Ezechiël aangehaald. Dan hebben we het oude verhaal weer. In Ezechiël is het een beeld van Israël. Israël eerst vat er onere onder het oude verbond. Modderig leem, worden weer vernietigd. Ja, hun waren de woorden Gods toevertrouwd, dat was het water. Maar niettemin, het wordt weer vernietigd. Waarna onder het nieuwe verbond alsnog het vat ter ere wordt gemaakt. In beeld van de bekering en het herstel van Israël, de wedergeboorte van Israël dus in de toekomst. Maar dat is de oorspronkelijke betekenis. Maar in het Nieuwe Testament in Romeinen wordt het aangehaald en daar wordt hetzelfde beeld toegepast op de roeping van de gemeente, namelijk als volgt. Het eerste vat is Israël, een vat ter onere. Maar als het daarna teruggebracht is tot die klomp leem en er wordt een nieuw vat uitgemaakt, is dat een beeld van de gemeente. Dus de eerste is Israël, de tweede is de gemeente. Punt. Einde van het verhaal. En dan heb je dus twee toepassingen van dezelfde profetie. De eerste is, eerst Israël onder het oude verbond, dan bij de wederkomst van Christus Israël onder het nieuwe verbond. Daar hebben ze allebei. En daarnaast is de andere toepassing, de eerste is Israël onder het oude verbond en de tweede is de gemeente onder het nieuwe verbond. En beide zijn mogelijk en dat volgens het oude principe, dat alle dingen die over Israël gezegd worden ook van toepassing gebracht worden op de gemeente. Nou, dat is eigenlijk de eenvoudige versie van het verhaal, waarna de pottenbakker en het leem natuurlijk nog wel eens vaker voorkomt. Want een hele mooie is natuurlijk ook dat de akker van de pottenbakker juist, wat moet de pottenbakker met een akker? Bebouwt hij die dan? Wat moet een pottenbakker met een akker? Dat is niet moeilijk hoor, dat is niet moeilijk. Je haalt er het leem uit om potten van te bakken. Gewoon, dat is alles. Ja, of je het nou geeft aan een landbouwer, die haalt er de tarwe uit of zo. Hè? Nou, die zaait het erin en dan komt het eruit, komt uit de akker, wordt uit de akker genomen, vrucht. En de vrucht is dan het nieuwe verbond uiteraard. Maar met de pottenbakker doet precies hetzelfde met de akker. Hij haalt uit die akker inderdaad. Die potten, die maakt hij van het leem van die akker. Of klei, of hoe dat dan maar heten mag. Maar die akker van die pottenbakker werd immers gekocht met het geld wat Judas op nogal geraffineerde wijze verdiend had. En die akker werd gebruikt tot begraafplaats voor de gemeente. Voor de vreemdeling die in Jeruzalem, te midden van Israël, binnen de poorten van Israël, zou sterven. Die moet dan begraven worden, niet op een Joodse begraafplaats, maar op een andere. En dat was de akker van de pottenbakker. Zodat je maar weer ziet dat ook daar de pottenbakker iets te maken heeft met de roeping van de gemeente. Die immers geroepen wordt uit de heidenen, die binnen Israël gebracht zijn, die deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls en daar sterven. Want zo is het natuurlijk toch. Nou ja, met Christus dan, maar niet te min gestorven. En die dan een rustplaats vinden in deze akker van de pottenbakker. Waarbij Judas en zijn verraad een beeld is van de val van het Joodse volk. En daardoor is immers de zaligheid de heidenen gegeven. Ja, een akker van de pottenbakker. Die uit Ezechiël dus, want daar was het ook een akker van de pottenbakker. Waar Ezechiël geweest was, hè. Nou, hoe dat ook zij, er staat nu dan in vers 8 van Jesaja 64. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker. En u weet, het leem kan niet zeggen tegen de pottenbakker of hij zijn werk goed doet of niet, hè? Staat ook in Romeinen 9 erbij. Israël geeft zich met deze woorden onvoorwaardelijk over in de handen van God. En zegt, wij allen zijn uw handen werk. En dus, doe met ons wat u wilt en maak daarvan, als het even kan, een vat ter ere. Want dat is uiteraard de bedoeling. Wees niet zozeer verbolgen, gedenk niet eeuwig de ongerechtigheid. En verwijs je naar het weer in elkaar drukken van het eerste vat, hè? Maar het is dan een gebed. Tot herstel van Israël, tot verlossing. En meer speciaal een gebed opdat de Heer weer zou spreken. Want dat is het laatste vers van dit hoofdstuk. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken? Er wordt eindelijk eens een keer toegegeven dat de Heer zwijgt. Als ik het zeg in onze dagen dat de Heer zwijgt, dan krijg ik altijd een storm van protest. Maar hier staat het nou weer eens een keer uitdrukkelijk. De Heer zwijgt. En maar in de toekomst zal hij spreken om Israël te verlossen. En om troost te verkondigen. Blijdschap te prediken aan dit volk. En daarover hebben wij het weer de volgende keer. Want het is weer tijd. De hoogste. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we uit uw genade mogen leven. En mogen leven in deze dagen waarin u verborgen dingen hebt willen bekendmaken aan degenen die tot u gaan. We danken u dat we u kennen als die God die gesproken heeft. Laatstelijk door de Zoon. En we danken u dat het woord van Christus ook tot ons gekomen is en ook rijkelijk in onze harten mag wonen. Woord van Christus, waardoor wij met deze Christus verbonden zijn geworden. Waardoor we deel hebben gekregen aan zijn dood, maar boven alles aan zijn opstanding en verheerlijking. Wij danken u dat u ons getrokken hebt uit de duisternis en dat we mogen leven en wandelen in het licht wat u ons geschonken hebt. We danken u daarom ook voor het licht wat we vanmorgen mochten ontvangen. We mochten zien ook hoe al deze oude schriftplaatsen ons spreken van de zaligheid die ook aan ons geschied is. Dat ze ons spreken over onze heiland en de weg die hij gegaan is en ook gaat in onze dagen. En ook dat het ons spreekt over de toekomstige verheerlijking van hem die we niet gezien hebben, maar die we lief hebben en naar wiens heerlijkheid wij dan ook uitzien. Wilt u ons ook verder dan deze dag bewaren en de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons oog richten op onze heiland, opdat we hem in het oog zouden houden en zouden zien op hem die als de overwinnaar gezeten is aan uw rechterhand, in wie wij meer dan overwinnaar geworden zijn. En dat uit uw genade. Amen. Vanmorgen beginnen te lezen in Jesaja 65 vers 1... Waar staat, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Een volk mij gedurig tergende in mijn aangezicht, in hoven offerende en rokende op tichelstenen. Zittende bij de graven, zo vernachten zij bij degenen die bewaard worden, etende zwijnenvlees en er is sap van gruwelijke dingen in hun vaten. Die daar zeggen, houd u tot uzelve en naak tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Deze zijn een rook in mijn neus, een vuur de ganse dag brandende. Ziet, het is voor mijn aangezicht geschreven, ik zal niet zwijgen, maar ik zal vergelden. Ja, in hun boezem zal ik vergelden. Uw ongerechtigheden en uw vaderen ongerechtigheden tegelijk, zegt de Heere, die gerookt hebben op de bergen en mij smaadheid aangedaan hebben op de heuvelen, daarom zal ik hun vorig werkloon in hun boezem weder toemeten. Alzo zegt de Heere, gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt, men zegt, verderf ze niet, want er is een zegen in, alzo zal ik het om mijn knechten wil doen, dat ik hen niet allen verderven. En ik zal zaad uit Jacob voortbrengen en uit Juda een erfbezitter van mijn bergen. En mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten en mijn knechten zullen al daar wonen. En Saron zal tot schaapskooi worden en het dal van Achor tot een runderleger voor mijn volk dat mij gezocht heeft. Maar gij verlaters des Heren, gij vergeters van de berg mijner heiligheid, gij aanrichters een de tafel voor die bende en gij opvullers des dranks voor dat getal, ik zal u lieden ook ten zware tellen, dat gij allen u ter slachting zult krommen, omdat ik geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord. Ik gesproken heb, maar gij hebt niet gehoord, maar hebt gedaan dat kwaad was in mijn ogen en hebt verkoren hetgeen waaraan ik geen lust heb. Daarom zegt de Heere Heer alzo, ziet mijn knechten zullen eten, doch gij lieden zult hongeren. Ziet mijn knechten zullen drinken, doch gij lieden zult dorsten. Ziet mijn knechten zullen blijde zijn, doch gij lieden zult beschaamd zijn. Ziet mijn knechten zullen juichen van goeder harte, maar gij lieden zult schreeuwen van weedom des harten en van verbreking des geestes zult gij huilen. En gij lieden zult uw naam, mijn uitverkorenen, tot een vervloeking laten en de Heere Heere zal uw lieden doden. Maar zijn knechten zal hij met een andere naam noemen. Zodat wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in de God der waarheid. En wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij de God der waarheid. Omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn. En omdat zij voor mijn ogen verborgen zijn. Tot zover. En in dat gedeelte wordt dan gesproken over aan de ene kant het oordeel wat zeker zou komen over het ongelovige Israël, maar tegelijkertijd ook over de zekerheid van het behoud van een gelovig overblijfsel. Want, zegt de Heer, ik zal hen niet allen verderven. Dat betekent uiteraard dat de gelovigen bewaard zullen worden door het oordeel heen en inderdaad behouden zullen worden en nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zullen beërven. Maar dat was vers 17 en dat hebben we zojuist nog net niet gelezen. Hoe dat ook zij, het gaat erom, en we hebben dat al eerder gezien, het gaat erom dat ook in hoofdstuk 63 en 64 uitdrukkelijk gesproken wordt over de situatie zoals we die in onze dagen kennen, namelijk dat de hemelen gesloten zijn en dat God zwijgt, dat hij zijn aangezicht verbergt, zoals we dat ook lazen in Jesaja 64 vers 7. Want gij verbergt uw aangezicht en gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Dat is een situatie die we weliswaar op verschillende tijdstippen kennen uit de heilsgeschiedenis, maar die in zijn breedste betekenis natuurlijk van toepassing is op wat wij vandaag kennen, namelijk de situatie die ontstaan is door het ongeloof van Israël, waarbij de Heer zich voor Israël verborgen heeft en waarbij Israël van de Heer verborgen is. En tegelijkertijd wordt dan ook in deze verse gesproken over wat de Heer dan doet in diezelfde tijd. Dat wil zeggen, er is ook sprake van een overblijfsel, maar niet zozeer in de eerste plaats een overblijfsel uit Jacob of uit Juda, maar een overblijfsel wat we kennen als de gemeente, overigens zonder dat het verder uitgebreid uit de doeken wordt gedaan. Dat kon natuurlijk ook niet, want dat zou in strijd geweest zijn met de oud-testamentische benadering van deze dingen. Niettemin wordt gesproken uitdrukkelijk over het oordeel wat over Israël zou komen, dat was in de laatste verse van hoofdstuk 64 ook het geval. Daar ben ik volgens zeggen wat snel doorgegaan vorige keer. Dat zal ook wel. Maar we lezen daar de bekende woorden, namelijk vanaf vers 8 zal ik maar zeggen, van Jesaja 64 lezen wij: doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker en wij allen zijn uw handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. En dat zijn uitdrukkingen die spreken over de bekering van Israël in dit gebed. We hebben dat vorige keer uitgebreid besproken. Maar in dat gebed bid Israël tot de Heer, och dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Dat is vers 1 hè, van hoofdstuk 64, een belangrijk vers voor het begrijpen van deze dingen. Want dat is de situatie nu, namelijk dat de hemelen gesloten zijn. Maar er staat dan, wees niet verbolgen en gedenk niet eeuwig der ongerechtigheid. Dat is vers 9. De bedoeling is namelijk dat de Heer zich zou ontfermen over Israël. En daartoe wordt hier in deze hoofdstukken de naam des Heeren aangeroepen. En het zal vervuld worden uiteraard in de toekomst. Waarbij vers 10, 11 en 12 spreken over hoe dan de situatie van Israël is. Namelijk, uw heilige steden zijn een woestijn geworden, zodat je maar weer ziet dat de term woestijn niet wordt toegepast op dat deel van het land wat toevallig een woestijn is, maar het wordt toegepast op helemaal het land, het gehele land, wat immers verwoest is en daarom als woestenij, dat is een woestijn, dat als woestenij beschouwd wordt. Als er ook staat, maar we hebben het eerder gezien in Jesaja, als er staat, de woestijn zal bloeien als een roos, dan gaat het heus niet alleen over de Negev of een of andere woestijn daar in die omgeving. Maar het gaat om heel het land, wat tot ontwikkeling, tot cultuur gebracht zou worden. Dus, uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden. En daar gaat het over Jeruzalem natuurlijk. En daarna, Jeruzalem is een verwoesting en dat betekent uiteraard ook gewoon hetzelfde. Een woestijn of een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, en dan gaat het dus in de eerste plaats om de tempel, is met vuur verbrand en al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Zodat hier de grote nadruk ligt op de verwoesting van Jeruzalem en het verbranden van de tempel, zoals dat inmiddels in ieder geval twee keer gebeurd is, letterlijk zo. De verwoesting van Jeruzalem, het verbranden van de tempel. Eenmaal in de dagen van Nebukadnezar en nog een keer in de dagen van de Romeinen. Jaar 70 van onze jaartelling. En het zal ongetwijfeld nog een keer gebeuren. Althans de verwoesting van Jeruzalem. Het verbranden van de tempel, dat zal wel niet, want er zal wel geen tempel staan. Maar hoe dat ook zij, het is wel degelijk de verwoesting van Jeruzalem. waardoor de heilige steden een woestijn zijn geworden en Sion een woestijn is geworden, Jeruzalem verwoesting is geworden. Kortom, al die dingen zijn tot woestheid geworden, zegt vers 11. En dan, Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden, zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken. Want de gedachte is natuurlijk toch dat het land en deze steden eigenlijk eigendom zijn van de Heer. En dat het juist en vooral de Heer zelf zou zijn die zich over die steden en over het land zou ontfermen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het gaat er maar om dat men de naam des Heer in dat verband zou aanroepen. Dat is wat hier gebeurt. En dus zal de Heer zich ook ontfermen. Maar het verhaal is weer zoals altijd. Als de Heer zich ontfermt, dan betekent dat dat het nieuwe verbond aanbreekt. Dat hij de Messias zendt. Maar als dat gebeurt, dan ontstaat eerst de gemeente. En dat is weer Jesaja 65 vers 1. Het is heel aardig om Jesaja 64 vers 1 en Jesaja 65 vers 1 naast elkaar te leggen. Dan zie je meteen wat het allemaal over gaat. In 64 vers 1 namelijk over de gesloten hemel. En in 65 vers 1 gaat het uiteraard over de gemeente. Dat kan al niet missen. Alleen heb ik met verbazing geconstateerd dat in mijn Bijbel, waarin zoveel tekstverwijzingen gegeven worden, hier een tekstverwijzing ontbreekt. Maar er had er een moeten staan, zelfs met vette letters, want dit vers, Jesaja 65 vers 1, wordt letterlijk aangehaald in het Nieuwe Testament en er wordt er zelfs bij gezegd dat er staat in Jesaja. Dus waarom dat nou weggelaten is, of over het hoofd gezien is, ik heb er dan zomaar gedachten bij, hè. Ja? Ja, Romeinen 10 vers 20, ja. Dat klopt, ja. Ja, het hoort er echt te staan. Ik weet niet waarom het weg is. Misschien is het alleen maar een zetfout of zoiets, hè. Dat het eruit gevallen is ooit, laten we het daar maar op houden. Maar het zou er toch op zijn minst bij moeten staan. Want dit vers wordt letterlijk geciteerd in Romeinen 10. En dat geldt ook voor vers 2, vers 1 en 2 van Jesaja 65. Waar dan staat, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Waarna de vraag is, wie zijn dat? Die naar hem niet vroegen, maar die hem toch gevonden hebben. En nog een keer hetzelfde, de bekende Bijbelse manier, hè, van parallelisme. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. En nou hetzelfde nog een keer, maar dan van de andere kant geredeneerd, van Gods wegen uitgeredeneerd. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie hier ben ik. En nog een keer, zie hier ben ik. Zodat het tweemaal staat. Degene die niet zochten hebben gevonden, staat er tweemaal. En de Heer zegt, ik heb mij bekendgemaakt, tweemaal, aan degene die naar mijn naam niet genoemd zijn. Jesaja 65 vers 1 spreekt over de gemeente in onze dagen. Ik zal zo naar Romeinen 10 gaan. Ik wacht even tot die band daar omgekeerd is. Service, hè? Jesaja 65 vers 1 spreekt over de gemeente, terwijl Jesaja 65 vers 2 en wat er verder volgt, uiteraard zoals we gezien hebben, spreekt over de situatie van Israël. In diezelfde tijd en in datzelfde verband, uiteraard. Terwijl namelijk de hemel gesloten is. En wat er dan staat is dat terwijl die hemel gesloten is, de Heer gevonden werd door degene die hem niet zochten, althans niet van oudsher. En dat hij zich heeft bekendgemaakt aan degene die na zijn naam niet genoemd zijn. Daarbij moet u bedenken dat ik weliswaar zeg, je moet 65 vers 1 vergelijken met 64 vers 1. Maar dat zegt Jesaja ook, om de eenvoudige reden dat 65 vers 1 dan toch in ieder geval overeenkomt, bijna letterlijk, met het laatste vers van hoofdstuk 63. Dat valt niet eens te vergelijken, dat is gewoon hetzelfde. Want er staat in vers 19 van Jesaja 63, wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. En 65 vers 1 zegt dan, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten, en tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zodat je in 63 vers 19 leest dat Israël gerekend wordt tot de heidenen, en in 65 vers 1 lees je dan dat juist heidenen de Heer gevonden hebben. En ook zonder de letterlijk aanhalen van 65 vers 1 in Romeinen 10, zouden wij vanuit dit schriftgedeelte zo meteen direct naar Romeinen 11 gegaan zijn, waar inderdaad gezegd wordt dat in het verleden Israël geroepen was om aan de heidenen het woord te prediken. En in onze dagen is het precies andersom. Nu is de zaligheid de heidenen gegeven en die hebben een roeping om het te prediken aan Israël. Staat daar, het laatste stukje van Romeinen 11. En hier vind je net zoiets, namelijk Israël is geworden als die volkeren die van ouds, waarover de Heer van ouds niet heeft geheerst, die naar de naam des Heeren niet werden genoemd, maar degene waarover de Heer van ouds niet heeft geheerst en die naar zijn naam niet genoemd zijn door hem gevonden en hebben hem gevonden. Dat is 65 vers 1. Nou, laten we maar naar Romeinen 10 gaan dan, want daar vinden we natuurlijk de verklaring, dan hoef ik het zelf niet te verklaren, dat is makkelijk. Laten we het Paulus doen. Romeinen 10, vers 20 en 21. Want 21 komt overeen met Jesaja 65, vers 2. Dus vers 20 dan van Romeinen 10, daar staat, Jesaja verstout zich, dat wil zeggen, die is zo brutaal om dit te zeggen, Jesaja verstout zich. Dat is ook een beetje brutaal, want hij openbaart daar toch een beetje verborgenheden. Dat kon eigenlijk niet. Dus Jesaja ging eigenlijk een beetje buiten zijn boekje. Dat was dan een groot boekje geworden. Nee, niet een groot boek, maar een groot boek. Nou goed. Misschien boekhouden. Maar inderdaad ging hij een beetje buiten zijn boekje. Hij verstoutte zich en zei, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Dus twee keer hetzelfde dus. En de tweede helft van Jesaja 65 vers 1 wordt hier niet genoemd. Dat hoeft ook niet. Maar vers 2 van Jesaja 65 wel, want er staat, maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En in Jesaja staat, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten, enzovoorts. En dan blijkt dat Romeinen 10 vers 21 niet alleen een citaat is van Jesaja 65 vers 2, maar eigenlijk van de hele rest van deze pericoop. Dat wil zeggen, het is de samenvatting van Jesaja 65 vers 2 tot en met 16. Het wordt gewoon samengevat. En hier in Romeinen 10 zijn het maar twee versen. Vers 20 over de gemeente, vers 11 over Israël in dezelfde tijd. Maar in Jesaja zelf is het alleen vers 1 over de gemeente en vers 2 tot en met 16 over Israël. In het algemeen dan, een beetje generaliserend. Want met wat moeite vinden we nog wel wat uitspraken die wel over de gemeente gaan, ook in de rest van Jesaja 65. Maar dat zien we dan tezijde tijd wel. Maar het gaat om die verhouding. Kijk, deze schriftplaatsen zijn essentieel voor het verstaan van de situatie van onze dagen. De situatie namelijk waarbij van twee verschillende volken sprake is en daarbij gaat het om hun relatie tot elkaar en hun relatie tot de Heer enzovoorts. En dat is precies het onderwerp natuurlijk van Romeinen 9 en 10 en 11. Want dan gaat het over de vraag, hoe zit het nou met Israël? Want in 1 tot en met 8 is daar uitgelegd hoe het zit met de zaligheid in het algemeen. Dat namelijk Jood en Heiden, Jood zowel als Heiden, of als u het liever hebt andersom, Heiden zowel als Jood op dezelfde wijze gerechtvaardigd wordt. Daar hebben we trouwens toevallige wijze gisteravond ook nog even over gehad hier. Namelijk dat het evangelie van Christus kracht Gods tot zalig is voor een ieder die gelooft. En dan komt er een hele poos niks. Want dan kunt u uw gedachten ordenen en vragen stellen en zeggen, is er dan geen verschil meer tussen Jood en Heiden? Was toch best een verschil tussen? En dan zegt de apostel Paulus, eerst de Jood en ook de Griek. Natuurlijk, het was oorspronkelijk eerst de Jood, maar het is ook de Griek, zodat hij inderdaad twee hoofdstukken verder kan zeggen. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gratis cadeau gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Niet in de Jood, niet in de heiden, maar in Christus Jezus. Want de Heer is rijk over allen die hem aanroepen, maar dat is inmiddels Romeinen 10, hè? Rijk zijnde over allen die hem aanroepen, want er staat geschreven, al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. Met deze klemtoon uiteraard. Dat is Romeinen 10. En dat heb ik voor me liggen. Waarom sta ik eigenlijk niet gewoon te lezen wat er staat? Romeinen 10, want daar staat het ook. Vers 11. Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Overigens citeert uit Jesaja 28. Wie gelooft, die zal niet haasten. Zij die geloven haasten, die uitspraak was dat uit Jesaja 28. Maar hier wordt het meteen verklaard en wordt gezegd, en ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dat vind ik altijd een leuke verklaring. Want de gedachte is natuurlijk, wie gelooft, zal niet hard weglopen bij de steen vandaan. Dat betekent het, hè? Wie gelooft, die zal niet haasten, staat er. Die zal niet hard weg hollen bij de steen vandaan. Maar hij zal erop bouwen, dus bij de steen blijven erop bouwen. En hij zal niet beschaamd worden. Dat wil zeggen, het vertrouwen wat hij in die gefundeerde steen stelt, is inderdaad terecht. Zal blijken ook terecht te zijn. En zo wordt het hier in één woord verklaard. Namelijk, die zal niet beschaamd worden. Dus, een ieder die in hem gelooft, zal niet haasten. Daar stond gewoon degene die geloven. Hè? Wie gelooft zal niet haasten. Maar hier staat zelfs, en ieder die in hem gelooft. Uiteraard dus, hè? Die zal niet beschaamd worden. En dan meteen, want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek. Het enige onderscheid wat wij vinden dan nog, is er een dat eerst de Jood genoemd wordt en daarna wordt pas de Griek genoemd. Maar dat wil niet zeggen dat in onze dagen de Jood in dat verband belangrijker zou zijn dan de Griek. Want het is, de strekking van deze verse is juist dat dat niet meer. Niet zo is. Niet meer, zei ik heel zachtjes. Want het zou misschien vroeger wel geweest kunnen zijn. En in de toekomst is het zeker zo, in de openbaring van het koninkrijk. Maar in onze dagen is er zeker op geen enkele wijze een verschil tussen Jood of Heiden, want de gedachte is dat ze beide deel krijgen aan dezelfde geestelijke zegeningen, hetzelfde hemelse burgerschap op grond van hetzelfde geloof. Nou, dat is Romeinen 9, 10 en 11. En hier staat dus ook, er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. En dat is dezelfde gedachte als uit Romeinen 3, vers 22. Waar staat, er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Want is God een God der Joden alleen of ook der Heidenen, is daar de vraag. Nog steeds Romeinen 3. En het antwoord is, nou, er is maar één God, dus is hij ook God der Heidenen. Makkelijk, hè, soms, hè. Een kind kan de was doen, denk ik altijd, hè. Het is zo eenvoudig, hè. Is maar één God, dus is hij ook God der Heidenen. Kan niet missen. Er is geen andere. Dus betekent het dat de zegeningen die hij geeft op grond van geloof ook gegeven worden aan de gelovigen uit de heidenen. Let op het ook, dan heb ik toch weer een volgorde, Jood en Heiden. Maar dat is een historische volgorde, maar het is niet een rangorde in onze dagen of iets dergelijks. Het is zowel de Jood als ook de Griek. Er zijn trouwens geen plaatsen waar het andersom staat, hoor. Dat de Joden op dezelfde wijze behouden moeten worden als de heidenen. Staat er ook bij gelegenheid. En ze wisten het natuurlijk ook. Nou goed, er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek. Want hier staat ook éénzelfde, één en dezelfde, één die dezelfde is, is Heer van allen. En dat is ook Romeinen 3. Nademaal hij een enig God is die de vooruit zal rechtvaardigen en de besnijdenis ook. Uit geloof of door geloof of hoe maar heten mag. Hier staat precies hetzelfde. Die eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen, want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, waarna gezegd wordt, maar dat kan natuurlijk alleen, als ze kunnen alleen aanroepen als ze eerst gepredikt is. Hè? Ze kunnen alleen aanroepen degene wie ze geloven. Ze kunnen alleen geloven in degene die hun gepredikt is. En het kan alleen gepredikt zijn als er zijn geweest die ook die boodschap aan hen gebracht hebben. Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergene. En dan zijn we weer in Jesaja 40. Want dat hebben we ook allemaal al eens gehad. Hè? Die schriftplaats hebben we allemaal al eens besproken. Leuk, hè? Nou goed, en dan, staat er vervolgens dat zij niet allen het evangelie gehoorzaam zijn geweest. Dat is vers 16. En er wordt ook Jesaja geciteerd. En dat is dit keer dan Jesaja 53. Waar dan staat, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Dat is een retorische vraag waarmee wordt vastgesteld dat er niemand of nauwelijks iemand geweest is die de prediking geloofd heeft. En zo was het ook, want de gedachte in Jesaja is dat slechts het overblijfsel behouden zou worden. En het overblijfsel zou je toch af en toe eens moeten zoeken, want het ligt niet voor de hand. Je kunt het niet zomaar vinden. Weet je wel, dat was in de dagen van Elia ook. Maar wat zeg ik toch, er staat allemaal op dezezelfde bladzijde van mijn Bijbel, al heet het dan inmiddels Romein 11. Daar staat ook dat ook in de dagen van Elia een overblijfsel was, terwijl Elia dacht, er is niks, niemand heeft het geloofd, zei de Heer. Nou, er zijn er 7000. Nog 7000, was 7001, denk ik altijd. He. Maar een overblijfsel. Wie heeft onze prediking geloofd? Nou, het volk niet, maar een overblijfsel wel. Nou, dan gaat het verder met zeggen in vers 19 van Romeinen 10, dat eerst Mozes gezegd heeft. Lees even goed wat er staat. Er staat in vers 19, Mozes zegt eerst. Dat betekent niet dat hij daarna nog wat gezegd heeft, maar het zegt dat daarna ook Jesaja nog wat gezegd heeft. Wij zouden in het huidige Nederlands het nauwkeuriger formuleren door te zeggen, eerst zegt Mozes, en in vers 20 zouden we zeggen, en daarna zegt ook Jesaja. Dus in de eerste plaats wordt Mozes geciteerd en in de tweede plaats Jesaja. Dat zijn de belangrijkste profeten natuurlijk. En dan staat er dus, in de eerste plaats zegt Mozes, ik zal u lieden tot jaloezie, tot jaloersheid, verwekken. Door geen volk. Daar hebben de vertalers er weer uitgebreid van gemaakt. Door degene die geen volk zijn, ja, dat zal wel. Daar wordt het niet duidelijker van. Deze keer niet. Want er staat gewoon, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Hetgeen een verbasterde versie is van de Hebreeuwse uitdrukking natuurlijk. Er staat gewoon lo ami. Dat betekent niet geen volk, maar dat betekent letterlijk niet mijn volk. Lo ami. Niet lo am, maar lo ami. Niet mijn volk. Maar als je onder am, maar het probleem ontstaat doordat am als aanduiding van het volk in de Bijbel slechts gebruikt wordt, in het algemeen althans slechts gebruikt wordt, voor Israël. Am is niet een willekeurig volk, maar Am is namelijk het volk Israël. Zodat de term geen volk wil zeggen niet Israël. Omdat volk in de eerste plaats Israël is. Hè? De Bijbel spreekt dan ook over de volken Israëls. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Daarna, ik heb het over de Statenvertaling alleen hoor, want in andere vertalingen loopt het helemaal door elkaar. Daar kun je wel, kun je helemaal niet van op aan. Daarom gebruik ik die ook nooit. Maar als er staat door geen volk, dan is dat de Nederlandse versie van de Griekse versie van wat er in het Hebreeuws staat, namelijk lo ami. Dat heb je toch, lo einde betekent niet mijn volk. En de gedachtegang zelf is ontleend natuurlijk aan Hosea 1 en 2. Dat hoef ik trouwens ook niet ver te zoeken, want er staat op de bladzijde hiernaast. Dat is namelijk Romeinen 9. De linkse bladzijde, de linkse kolom, iets onder het midden. Je kan er blindelings aanwijzen, daar staat het. Hoef niet eens in mijn Bijbel te kijken, want zo gaan we op de test. Daar staat het. Lo ami, niet Gods volk, zal toch Gods volk worden. Dus het was een paar kolommen eerder al geciteerd. En hier wordt gewoon diezelfde gedachte aangehaald, maar nou niet uit Hosea, zoals het wel gebeurde in Romeinen 9 vers 25 dus. Maar hier wordt het aangehaald uit Jesaja. Of uit Deuteronomium. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami, door geen volk. Dat wil zeggen door niet mijn volk, door iets wat niet mijn volk is. En daarom heet het ook, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. De Joden zullen dat meteen begrijpen, want die gaan ervan uit dat zij een verstandig volk zijn, omdat zij de wijsheid hebben. In de eerste plaats in het boek, of in de Joodse boeken, de overlevering. In de tweede plaats is bekend natuurlijk, niet alleen bij ons, maar meer bij de Joden zelf, dat zij natuurlijk een toch wel verbazend intelligent volkje zijn. Nee, ik zeg dat zo uit de losse pols, maar ik meen dat ook echt, ja. Dat meen ik ook echt, dat is ook zo, dat weten ze zelf ook heel goed. In het algemeen, generaliserend gesproken, hen is het woord toevertrouwd, ze hebben ongetwijfeld als volk de gave van het woord, ongeacht wat je daar nou meteen onder verstaat, want dat is in het algemeen de gave om van intelligentie, van kennis, van dingen verzamelen, op een rij zetten enzovoorts. Daarom wordt hen ook het woord Gods toebetrouwd aan de ene kant, maar daarom wordt het dan ook zo kwalijk genomen dat ze hun gaven gebruiken om het precies tegenovergestelde mee te doen. Want de ellende van dit soort kwaliteiten is dat de mens er hoogmoedig van wordt en dan zegt, nou, we maken zelf al uit wat we doen en wat we laten, want daar zijn we intelligent genoeg voor. En in plaats van dat capaciteiten gebruikt worden om de Heer te dienen, worden ze gebruikt om de Heer terzijde te stellen en zichzelf te dienen. Dat is wat er gebeurd is. En daarom heet het ook een hardnekkig volk. Het heeft eigenwijs, zeggen wij dan. Ja, het heeft alle reden om eigenwijs te zijn, naar de mens geredeneerd. Maar de bedoeling is juist dat men, dat men die wijsheid eerst van God zou ontvangen en tot eigen wijsheid zou maken. En pas dan kun je permitteren eventueel eigenwijs te zijn. Maar niet in de zin van dat het eigen wijsheid is, maar in de zin van dat men zich vasthoudt aan de wijze die men van God heeft ontvangen, die men als eigen bezit, die men tot eigen bezit heeft gemaakt. Ja, ik klinkt wat vreemd, maar in nieuwtestamentische termen betekent het gewoon dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. Dan is het niet alleen meer het woord van Christus, maar het is ook het onze. Waarna in hetzelfde Bijbelboek, Colossense, gezegd wordt, uw woord, is dat eerst het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is Colossense 3, vers 16, denk ik. Dat is altijd wat met 3, vers 16. Dat is waar. Ja, Colossense 3, vers 16. 1 Timotheus 3, vers 16 is trouwens ook een goeie. Dat is die namelijk de verborgenheid, gaat over de verborgenheid, de godzaligheid is groot, enzovoorts, is geopenbaard in het vlees, is rechtvaardigd in de geest, is opgenomen in heerlijkheid, is gepredikt onder de heiden. En dat soort, dus, meen ik 1 Timotheus 3, vers 16. En Johannes 3, vers 16 is natuurlijk wel bekend. Hè? Maar goed, terug naar mijn onderwerp. Colossense 3, vers 16 zegt dus, het woord van Christus woord, ja, ik weet niet waarom het is, maar het zijn heel mooie ezelsbruggetjes, hè. En wij zijn ezels, zoals u weet. Die heeft ook de gave van het woord trouwens, ezels, hè. Hier is wat sprake geweest van ezels. Nou goed, maar de Colossense 3, vers 16 zegt dus, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En Colossense 4, ik weet niet welk vers, zegt, uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. Maar de betekenis is gewoon dat nadat het woord van Christus in ons woont, wij gaan praten zodat het woord van Christus er ook weer uitkomt. Dan is het ons woord geworden, weliswaar, omdat wij het spreken. Maar niettemin is het met zout besprengd. Dat wil zeggen, het is gekleurd en gevormd door het woord Gods en door de geest Gods. Want daar is natuurlijk het zout weer de uitbeelding van. Nou, maar de gedachte is dan dat aan Israël die woorden Gods oorspronkelijk zijn toevertrouwd, maar dat het daar inderdaad van is weggenomen. En de gedachte dat Israël zelf dat woord heeft ontvangen, maakt hen tot een verstandig volk, tot een volk van wijzen of tot een volk van koningen en priesters. En die gedachte vinden we dan ook niet alleen terug bij de Joden zelf, sprak hij met een glimlach. Natuurlijk vind je dat bij de Joden zelf terug. Antisemieten nemen hen dat ook altijd zeer kwalijk. Maar goed, wij niet overigens. Maar je vindt die gedachte ook gewoon terug in de Bijbel. Namelijk in Romeinen 2. Waar staat in vers 17, zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet, en roemt op God en gij weet zijn wil. Dat is een verstandig volk niet. Hè? Dat is een, gij weet zijn wil en gij beproeft de dingen die verschillen. Dat is wat later aangehaald wordt. Ik meen in Filippenzen als er staat dat ook wij zouden leren de dingen die verschillen. Onderscheid kunnen maken, dat is het. Dingen kunnen onderscheiden. Als je dingen niet kunt onderscheiden, kun je ze niet zien. Dat verschillen, dat moet u niet al te letterlijk nemen. Het gaat erom dat men verschil maakt. En als men verschil maakt, maakt men onderscheid. En als men onderscheid maakt, kan men onderscheiden. Dan ziet men contouren, dan ziet men lijnen. Dat is verschil maken. Dit wordt hierbij, dat wordt daarbij. En daardoor ontstaat ook perspectief, maar dat is heel moeilijk om uit te leggen. Zal ik eens wat uitleggen? We hebben het wel eens over diepte, hè? Over iets zien achter de dingen. Over perspectieven. Nou, dat is een rare hobby van mij, is dan stereofotografie. Dan maak je met één toestel, als het even kan, twee plaatjes tegelijk. 7 centimeter, 6,5 centimeter uit elkaar. Dat is de breedte ongeveer afstand, gemiddelde afstand van de ogen van de mens. Zodat je een plaatje krijgt wat met het linkeroog bekeken zou moeten worden. En een plaatje wat met het rechteroog bekeken zou moeten worden. En als je dat zo doet, ik wil het u straks wel laten zien. Ik heb de dingen hier wel wat liggen. Als je dat zo doet, dan zie je